Weet je, het kan gebeuren dat je vader of je moeder ernstig ziek op bed ligt. Maar ja, je kunt ook niet de hele dag aan het ziekbed blijven zitten en je bent weer aan het werk gegaan. En dan opeens dan gaat je mobieltje af, je zus aan de lijn. Haar stem klinkt gehaast en trilt zelfs van emotie. Kom gauw naar huis, want het loopt af met vader. Of, snel mogelijk naar het ziekenhuis, als je tenminste nog afscheid wil nemen van ma. Ja, daar sta je dan samen met je broers en je zussen rond dat sterfbed van hem of haar die je zo lief is. En die je van jongs af aan heeft gekoesterd en in liefde verzorgd. En dan sta je daar met betraande ogen en ook met een brok in je keel. Zo stond ik daar zelf het afgelopen voorjaar samen met mijn broers en zussen rondom het sterfbed van mijn moeder. En nu is het gemeente een groot voorrecht als je nog afscheid kunt nemen. Als die stervende geliefde nog helder van geest is en nog kan praten. Maar het mag wel een dubbel voorrecht heten als de stervende getuigt van zijn of haar aandeel in Christus en het blij vooruitzicht dat streelt. Als hij of zij de nabestaande nog vermanend en liefdevol en troostrijk kan toespreken. Ja, zo'n afscheid, dat vergeet je nooit meer. Die laatste woorden van je vader of van je moeder, ze blijven je bij je leven lang. Zelfs jaren later, dan zeg je het nog als broers en zussen tegen elkaar. Weet je nog wat vader, wat moeder zei? Inderdaad, gemeente, en dat geldt dan zeker van de woorden van de stervende Jacob. Kom gauw naar huis, want vader wil afscheid van jullie nemen. Ja, dat krijgen ook de 12 zonen van de aartsvader te horen. En daar staan ze dan, gemeente, indrukwekkend, Jacob's zonen. Grote kerels op leeftijd in een kring rondom het bed van hun vader. En op eerbiedige afstand blijven wij staan vanmiddag en wij luisteren mee. Maar daar ligt die oude Jacob, 147 jaar oud. Ja, zijn ziekbed wordt een sterfbed. En we moeten zeggen, een veel bewogen leven ligt achter hem. Een leven, ja, ook van zonden, van list en bedrog. Een leven ook van diepgeestelijke worstelingen, van geestelijke hoogtepunten in Bethel en Peniel, van intense godservaringen. En ook het vele leed heeft diepe sporen getrokken in het zielenleven van deze aartsvader. Maar naast rouw en verdriet over zijn zonde, kende hij ook de troost van Gods genade in Christus Jezus. Hij mag het weten, het ligt vlak tussen de Heer en mij. En het ligt ook vlak tussen mij en mijn kinderen. De zaak is, gemeente, weet u, weet jij daar ook van. Dat is nodig, hoor. Dat we bereid zijn met het oog op de eeuwigheid. Ook al zijn we dan nog in de kracht van ons leven. En misschien zelfs in onze jonge jaren. Want niet iedereen wordt oud, jongens en meisjes. De rouwadvertenties liegen er niet om. Trouwens, leven van Gods genade, dat maakt je hier en nu al blij. Dat maakt je leven zinvol en troostrijk. Ja, gemeente Jacob, hij mag er rijk van getuigen. Hij ligt er, om zo te zeggen, goed voor. Hij mag zelfs adventsgetuige zijn. Dat hij het uitroept. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Letterlijk staat er, op uw Jehoshua wacht ik, Heer. Op uw Jezus wacht ik. Heer, van uw heil alleen verwacht ik het. Daarvan alleen. Maar Jacob getuigt niet alleen bij zijn afscheid, hij zegent ook. Hij zegent zijn kinderen één voor één. Laat hij zijn zonen bij zich komen. Laat hij ze knielen en legt hij zijn hand op het hoofd en geeft hij hen zijn zegen mee. Ja, weet u, ik zag iets dergelijks in mijn vorige gemeente. Er was een man die was ernstig ziek. Een groot gezin. Maar toen hij ging sterven, zegende hij zijn kinderen ten afscheid. Heel ontroerend was dat. Elkaar zegenen, gemeente, doen we dat eigenlijk niet veel te weinig? We komen dat er ook vaak in de Bijbel tegen, dat mensen, dat gelovigen elkaar zegenen. Wij moesten dat wat vaker doen. En niet alleen bij onze medebroeder en zuster, niet alleen bij onze vrienden, maar ook bij onze vijanden. Want Jezus zegt het toch zelf in de bergreden, zegent hen die u vervloeken. Moeilijk, maar we zijn er toch toe geroepen. U zegt zegenen, maar is dat zegenen dan niet voorbehouden aan de ambtsdragers alleen? Het hangt er maar vanaf wat u onder dat zegenen verstaat. Al weten wij, wij moeten zeggen dat dat zegenen niet iets is van magische woorden spreken die dan automatisch in vervulling gaan. Alleen God kan daadwerkelijk zegen in vervulling doen gaan, kan die zegen ook werkelijk schenken. Zegenen, weet u, daar is heel wat verschil tussen bepaalde zegeningen. Kijk, als wij die zegen aan elkaar geven, dan wensen wij die ander een bepaald heil of welvaart toe. Zo toch ook zijn we deze dienst heel zegenend begonnen. En met die woorden van Psalm 134, dat is Heere zegen op taal. Zo drukken we elkaar toch ook op Nieuwjaarsdag de hand. En dan zeggen we veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Dat is veel mooier natuurlijk dan dat vlakke gelukkig nieuwjaar hoor. In ons zegenen mag toch tot uitdrukking komen dat wij christenen zijn. En weet u, bij de zegen die de ambtsdragers geven, dan gaat het om meer dan het onderlinge zegen. Maar dan gaat het om het toezeggen van het heil in de naam van de Heer op grond van het zoenoffer van Jezus Christus. En zo gaat het toch, gemeente, ook straks weer aan het eind van deze kerkdienst, dat zegenen. Ook die zegen, jongelui, die werkt niet automatisch. Ook die zegen wordt alleen ontvangen door het geloof. Vandaar dat amen dat klinkt na de zegen. En dat is dan niet het amen van de predikant, hij zegt het wel, maar dan in naam van de gemeente, als het goed is, is dat het amen van het geloof van ons als gemeenteleden. En uw gemeente, nu zegent Jacob niet als priester of predikant, als ambtsdrager, maar let erop, hij zegent als profeet. De zegeningen die hij geeft zijn bijzondere zegeningen, het zijn zelfs voorzeggingen. Als Jacob zijn zonen zegent, dan zijn dat profetische zegeningen. En daarin zegt hij hoe het die zonen en hun nakomelingen in de toekomst zal vergaan. Ja, dan moeten we zeggen, bij die zegeningen komt de ene zoon er beter af dan de ander. De toekomst van de een is veel belovender dan die van de ander. Als Jacob in de naam van God gaat uitpakken, dan ontvangt de een beduidend meer dan de ander. Ja, gemeente, moeten wij dan niet uit onze tekst opmaken dat deze Zebulon er toch wel bekaaid van afkomt? Weet u, die zegening van Zebulon, die boeide mij bijzonder tijdens het Bijbellezen. Het maakte mij nieuwsgierig. Want ik weet niet, gemeente, of het u ook is opgevallen, maar dat Jacob Zebulon zegent als vijfde. Dat is wel heel opmerkelijk, want Zebulon is immers niet de vijfde zoon in leeftijd. Dat is namelijk Dan. Hij is ook niet de vijfde zoon als eerste vrouw van Lea, want die vijfde, dat is Issachar. Jullie jongens en meisjes hebben dat denk ik al geleerd of moeten leren op school of op de zondagsschool. Die zonen van Jacob en dan in volgorde van leeftijd. Dan weet je wel het rijtje Ruben, Simeon, Levi, Juda. Dan is de vijfde zoon van Jacob. Zebulon, dat is de tiende zoon van de aartsvader. En het is de zesde zoon van Lea. Heel opvallend. Toch wordt Zebulon eerder gezegend dan en dan de anderen. En wat zou daar, gemeente, nou toch achter zitten? Ja, zojuist heeft Jacob Juda gezegend. En dat was prachtig, een rijke zegening. Wat een heilsbelofte deze vierde zoon ontvangen. En zelf dat Silo, de grote koning, de Messias, uit hem, uit Juda's stam geboren zou worden. Ja, en daarop, na die zegening, wil dan natuurlijk de vijfde zoon dan naar voren komen. Mijn beurt, denkt deze zoon. Maar nee, Jacob die wenkt opeens Zebulon om naar voren te komen, om te knielen. Nou, die kijkt natuurlijk heel verbaasd vanwege deze volgorde. Maar dan knielt hij toch vol verwachting neer. Zal vader hem ook zoiets rijks als Juda meegeven van zo even? Maar wat hoort hij dan tot zijn verbazing en teleurstelling? Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal naar Sidon zijn. Magertjes hoor, je zou willen zeggen, Juda krijgt de hoofdprijs. Maar Zebulon slechts een troostprijs. Stervende Jacob, die profeteert dat Zebulon in het noorden van het land Israël zal komen te wonen. En in het westen zal hij toegang hebben tot de Middellandse Zee. En in het oosten zal zijn land gedeeltelijk grenzen aan de zee van Tiberias. En noordelijk, ja, dan zal Zebulon de heidense Sidonieten tot zijn buren krijgen. Is dat nou alles? Ja, dan kunnen we ons Zebulons teleurstelling wel indenken. Komt hij vergeleken bij die rijkdom, die macht en die schoonheid die Juda wordt toegezegd. En bijvoorbeeld ook de militaire kracht van Dan en de welvaart van Azer. En iets zeer bekijkt van af. Als jullie kinderen straks op pakjesavond op 5 december merken dat je broers en je zussen hele grote dure cadeaus krijgen. En jij krijgt om zo te zien slechts een goedkoop prulletje in een doos. Nou, dan ben je teleurgesteld. Dan ben je zelfs boos. Je zou dat zogenaamde geschenk wel door de kamer willen smijten. Maar je doet het niet, omdat je ouders teleurgesteld zouden zijn. Of je oom of je tante misschien zelfs beledigd zich zouden voelen. Nou, dan kun je wel begrijpen hoe teleurgesteld deze Zebulon is. Als Jacob de zegeningen gaat uitpakken, dan valt het voor deze zoon zo bitter tegen. Zebulon. Gemeente, zijn naam betekent woning en zijn zegen wordt ook een woning, meer niet. Moet Jacob hem daarvoor nou naar voren halen en die volgorde breken? Zebulon krijgt een woonplaats en dan niet eens zo mooi, niet eens zo'n vooraanstaande. Niet mooi in het centrum van Israël, maar hoog in het noorden, vlak bij de heidenen. Een bescheiden plekje, ergens driehoog, in de achterbuurt zou je zeggen, in de Millingsbuurt bijvoorbeeld, of hier in de Hillesluis. Een plekje naast Marokkanen, Turken en Antillianen. Dat is een geweldige tegenstelling, gemeente, wat een contrast. Juda komt in het centrum van Israëls godsdienstig, maatschappelijk en politieke leven te staan, maar Zebulon slechts aan de rand. Juda wordt wel haar slapende rijk, zal baden in weelde en overvloed. Maar Zebulon zal hard moeten werken om het hoofd financieel boven water te houden. En hij zal het hoofdzakelijk moeten hebben van de visserij. En de handel daaruit voortvloeien. Juda zal geprezen worden om zijn schoonheid. Nou, daar hoeft Zebulon niet op te rekenen. Het harde vissersleven zal zijn gezicht verweerd maken. En zijn handen vereeld. Hij zal niet beroemd worden, niet geprezen worden, maar veracht en miskend. Is dit Gods weg met Zebulon? Ja, en er zit voor hem niets anders op dan dat maar gelovig te accepteren. In deze woorden van Jacob wijst God hem de bestemming van zijn leven aan. Dat is het hem toegemeten deel. Maar vergis u niet, juist op dit bescheiden plekje wil God hem gaan gebruiken. Daar zal hij grote betekenis krijgen voor het koninkrijk van God. Deze zegen, die zo bijzonder weinig lijkt, zal straks blijken bijzonder veel te zijn. Ligt gemeente, een goddelijke verrassing in deze zegenspreuk opgesloten. Zebulon, ja, die zal dat niet meteen doorgehad hebben. Net zo min als wij vanmiddag. Gemeente, onze tekst bevat een verrassende boodschap. En weet u, met name voor hen die niet zo aan de weg timmeren in het leven. Die niet zijn zoals die mensen die het gemaakt hebben in de maatschappij, zoals we dat noemen. En die bijvoorbeeld niet, helemaal niet in beeld om ambtsdrager te worden in de gemeente. Of die in aanmerking komen voor een hoge post in de maatschappij. Die zich een grijze muis voelen, een nummer te midden van de grote massa. En die denken, ach, mijn leven is toch niet van betekenis. En inderdaad, het valt niet mee hoor, als je niet meetelt. Als je ongewild in de schaduw van anderen moet leven. O, aanvankelijk zat je misschien vol ambities en idealen. Zo gaat het toch, jongelui, vooral als je jong bent. Dan heb je de grootste plannen. Soms echter komt daar weinig van terecht. Gods leiding in je leven is blijkbaar anders. Onze idealen gaan in rook op. En wij komen terecht op een plek die we zelf nooit gekozen zouden hebben. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Toen je jong was, voelde je aangetrokken tot een bepaalde taak. Je wilde bijvoorbeeld politieagent worden, maar bij de sollicitatie werd je afgewezen en afgekeurd. Of je bent jarenlang bezig, ingespannen voor een bepaald studiedoel. Maar het mislukte hopeloos. Je zakte als een baksteen. Of je had je voorgesteld hoe het zou voelen om later getrouwd te zijn, maar je bent alleen overgebleven. Of je huwelijk bleef zonder kinderen. Een ziekte zette een rem op je leven. Of je huwelijk ging zelfs kapot en ga zomaar door. Er zijn zoveel dingen die je leven kunnen ombuigen in een richting die je zelf gezocht zou hebben. Ja, denkt iemand, dominee, het is een spijker op de kop. Zo ligt het nou in mijn leven. Maar waarom? Waarom moest het zo gaan? Nou, op die waarom-vraag krijg je doorgaans niet meteen een antwoord. Wij doorzien Gods raadsplan niet. En wij zullen, gemeente, zonder antwoord te ontvangen, toch onder die hoge God en zijn bestuur moeten buigen. Gelovig in ontvangst nemen, welke tegen Hij ons toeschikt. Ja, dat moeten wij leren hoor. Dwars tegen vlees en bloed in, dat moeten wij leren, net zoals Zebulon. Ook al lijkt het dan misschien een karige zegen. Maar daarbij moet je wel bedenken dat het anders uitpakt dan dat jij vermoedt. Kijk, gemeente. God geeft ieder mens een plekje op deze aarde. U, jou en mij. Maar weet je, dat doen van God, dat is zo wonderlijk, hè? Want wat voor ons zinloos lijkt te zijn, dat kan in zijn raad een zeer belangrijke plaats betekenen. Zo zal het ook zijn in het leven van deze Zebulon. Het is niet beslissend welke plaats wij innemen in het leven, maar hoe wij die innemen. Bepalend is niet of wij voornaam zijn of niet, meetellen of niet, of wij een belangrijke baan hebben, minister zijn, of lopende bandmedewerker in de fabriek, meester in de rechten, of schildersjongen. Dat is niet het beslissende. Het beslissende is geloof dat God ons daar heeft gezet. Buigen wij daar voor de Heer, nemen wij die plek gelovig in, zeggen we, Heer, U wil geschieden. Ik ben bereid om U te dienen, ook op deze onaanzienlijke plek. Beleiden wij het, de weg des Heren is volmaakt. Ook als die weg zo tegenvalt in ons leven, als die ingaat tegen ons vlees en bloed, wilt u de Heren dan toch gelovig en gewillig daarin volgen? Door de genade van de Heilige Geest op de Heere vertrouwen, zodat je het zegt, Heere, uw wil is wel heilig. Ik zal aan uw hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig, zodat je het zegt, Heere, als u mij deze karige plek een stek geeft, dan is het goed. Want op u kan ik aan. En u bent die God die alles verrassend wel maakt. Weet u, gemeente, juist als u dat vertrouwen nog mist dat de Heer dat zo zal doen in je leven, dan moet u goed letten op de uitwerking van die zegen van Zebulon. Want dat is heel moedgevend, trouwenswekkend. Eerst gaan we naar gemeente, hoe is het dan verder gegaan met die stam van Zebulon? Nou, het is op de duur wel gekomen, zoals Jacob het op zijn sterfbed heeft gezegd. Op den duur, ja. Want eerst kreeg Zebulon bij de verdeling van het land Kanaan, een gebied dat wel tussen de Middellandse Zee en de Zee van Tiberias in lag, maar het grensde er niet direct aan. Later is dat veranderd. Zebulon kreeg toen de toegang tot de twee zeeën, en op de duur werden die Zebulonieten inderdaad vissersmensen. En dan moet u verder lezen in de Bijbel. Ook Mozes, de leider van het volk Israël, heeft later deze zegen over Zebulon, die spreekt over de visserij, bevestigd. U vindt dat in Deuteronomium 33. Hij valt er Jacob bij. Deuteronomium 33, vers 19. Maar let erop, dan voegt Mozes nog iets aan toe aan die zegen van Jacob. Hij zegt dan, Zebulon zal de overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen dingen van het zand. En daarbij valt dan te denken aan de schepvis en verfstof gemaakt van schelpvis en glas gemaakt van zand. En vooral die verfstof, de purperlak, schijnt een goed handelsmiddel te zijn geweest. In ieder geval hebben ze veel handel gedreven, die Zebulonieten, met de Sidoniërs, de inwoners van Sidon. U zegt, dat is mooi, een stukje welvaart dus toch nog. Maar hoe gaat het nou geestelijk verder met Zebulon? Nou, zoals je weet, tref je in bepaalde vissersplaatsen vaak veel godsvrucht aan. Het gevaarvolle leven op de zee doet vele vissers afhankelijk leven. Besef dat ze afhankelijk zijn van de Heere de Allerhoogste. En ook in Zebulon was er een tijd dat vele, vele vissers de Heere kinderlijk vreesden. En dat blijkt telkens weer in de geschiedenis. Daarvan zal ik u een paar Bijbelse voorbeelden geven. Denk u maar even aan Richteren 5. Als dan de vijanden komen om Israël te belagen in de dagen vooraan Barak, dan staat Zebulon vooraan in de strijd om Gods erfdeel te beschermen, te behouden, te bewaren. En dan zijn het de Zebulonieten van wie Deborah lovend zingt in haar loflied. Zebulon die zijn leven op het spel heeft gezet voor het erfdeel dat God geschonken had. En denk ook maar even aan de geschiedenis van Gideon. Want daar lezen wij dat Zebulon met hem in de strijd ging. En dat Zebulon met Gideon zijn kracht zoekt in de Heere God. En om er maar eens wat te noemen, ik denk aan 1 Kronieken 13. Want daar horen wij dat Zebulon de kant van David kiest. En die ook erkent als de gezalfde van de Heere. En aan hem de sterkste krijgsmacht levert die maar denkbaar is. Ja, en denkt u dan ook maar aan 2 Kronieken 30. Aan die opwekking en de reformatie ten tijde van koning Hiskia. Ja, dan is Zebulon bij degene die zich klei maken voor de Heer. En die Jeruzalem het Pascha gaan vieren onder leiding van koning Hiskia. En daar de Heer aanbidden. Kortom. Er waren in Zebulon veel mensen die de Heer lief hadden en kinderlijk vreesden en dienen. Maar helaas, gemeente, na verloop van tijd, in de loop der eeuwen, wordt dat gaandeweg minder, dat geestleven. De band met de noordelijke volken wordt te veel aangehaald. De ongeestelijke invloeden worden steeds groter, vooral in de tijd van de ballingschap. Was die heidense invloed in Galilea, het gebied van Zebulon, erg groot geworden. Zo groot, dat men toen de tijd in Jeruzalem met verachting ging spreken over die Galileese vissers. En dan niet alleen omdat dat van die onduidende en onbeschaafde ruige zeebonken waren, maar het was inderdaad het Galilea der heidenen geworden. Zo dat de vromen als Nathanael het moesten zeggen, kan uit Nazareth iets goeds komen? Ja, helemaal onterecht is die benaming dat oordeel niet. Het was toen geestelijk droevig gesteld met Zebulon. Het was een land van diepe geestelijke duisternis geworden. Een land waar mensen gezeten waren in de duisternis van de zonde, in de schaduw van de dood. Al waren het toen ook nog wel een paar die de Heere vreesden en lief hadden. Maar juist toen, gemeente, toen, juist, in die donkere tijd is het duidelijk geworden waarom God dat onbeduidende Zebulon daar in het noorden van het land heeft geplaatst. Toen is het duidelijk geworden dat God eenvoudige mensen op een bescheiden plekje wil gebruiken voor grote dingen. Want u weet het allemaal wel vanuit het begin van de preek. Zebulon, dat betekent immers woning. Nou jongens en meisjes, waar kwam dan de engel Gabriel met zijn adventsboodschap? Juist, in het gebied van Zebulon, in Nazareth. In dat schamele huisje, die woning van dat arme meisje Maria. En heeft het gezegd, Maria, je zult zwanger worden, bevrucht worden. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Zebulon. Ja, dat is nou het gebied waar de Heer Jezus wilde komen, wonen en werken. Bij uitstek daar. Want uw gemeente, in het licht daarvan ga ik de zegen van Zebulon verstaan. En hoor ik in deze zegening van Jacob tot mijn verrassing opeens de adventsklokken luiden. En nu ga ik eindelijk begrijpen waarom Zebulon door Jacob onmiddellijk Juda werd gezegend. Want de Messias die spruit voort uit de stam van Juda. Maar hij gaat wonen in Zebulon. Het een hangt met het andere samen. De Heer Jezus die uit Juda geboren wordt, groeit op in Zebulon, in Nazareth en in Capernaum aan zee. Gods Zoon komt uit de hemel om in dat verachte Zebulon te gaan wonen. En Maria wordt lichamelijk de woning van de heiland. En Zebulon wordt de woonplaats van de heiland. En Zebulon kreeg slechts een adres van zijn vader als zegen. Het leek bijzonder weinig. Maar nu blijkt het toch bijzonder veel. Want wat is er heilzamer dan dat Jezus bij je, in je komt wonen, gemeente. En dan denk ik even aan die tweede schriftlezing. We hebben dat samen gelezen in Matthäus 4. En Jezus is komt in Capernaum, in de landpalen van Zebulon. Ja, slechts een adres wijzigen, maar wat een geweldige genade. Want daar, juist daar in Zebulon, openbaart de heiland zichzelf als de verlosser van mensen. Daar verricht hij zijn wonderen. Daar spreekt hij zijn woorden van eeuwig leven. Daar maakt hij zijn bekeerlingen en daar roept hij ook zijn discipelen tot vissers der mens. Ziet u dat? Op Gods tijd. Op Gods tijd wordt Zebulon woonplaats van de koning der koningen. En dan bloeit Gods plan met Zebulon helemaal open. Net als een bloem die zich ontvouwt en die we in het hart mogen kijken. Zo kijken we in het hart van Gods plan. Want daarin staat de komende Christus centraal, die naar deze aarde kwam om aan het huis verzoening teweeg te brengen voor onze zonden. Gemeente, is dat niet wonderlijk? Dat nietige, verachte Zebulon heeft God voor zijn zoon een plaats bereid. God had die geringheid en die kleinheid die nietigheid nodig om te laten zien hoe laag hij afdaalt in de zoon van zijn liefde tot ons mensen. Ja, tot daar gemeente, waar het verloren ligt, het diepst gezonkene, het aan lager wal geraakt, mensen in de achterbuurt. Daar, om dat te laten zien, had hij Zebulon nodig. Nou, wat heeft dat dan een geweldige boodschap voor ons? Wat heeft dat veel te zeggen ten aanzien van ons levenslot en onze verzoening met God? Gods weg kan inderdaad wonderlijk zijn, kan moeilijk zijn, voor onszelf misschien onverteerbaar. Zo dat we gaan mopperen, ja, dat we tegen in opstand komen. Maar wees voorzichtig, gemeen. Pas op, Gods wegen zijn namelijk hoger dan onze wegen. Hoger, niet laag. En daarom mopper niet zo gauw. Trek geen voorbarige conclusies. Wat als Zebulon geweten had. Ik mag wonen daar waar eens de Messias zal wonen en werken. En vissers zijn discipelen zullen zijn. Dan had hij vrede kunnen hebben met die zegen van Jacob. Dan had hij vrede kunnen hebben met zijn lot. Het is waar, gemeente, God maakt ons niet van tevoren duidelijk welke wegen hij precies met ons zal gaan en waar die wegen op zullen uitlopen. Hij vraagt dat we hem zullen volgen in vertrouwen. En dat in het besef, in het geloof dat zijn plan een heilsplan zal blijken te zijn. En zijn weg een heilsweg. Ja. Laat hem besturen waken. Het is wijs niet wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. Jezus komt wonen in Zebulon. Opdat, zegt Matthäus 4, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Jesaja 9, zeggende het land Zebulon dat vol is. En dat in duisternis zat, dat volk. Dat wandelt in de duisternis. Dat heeft een groot licht gezien. Degene die zaten in het land de schaduw des doods. Hen is een licht opgegaan. Nou, zeg het dan maar, gemeente. Ik vraag u op de man, de vrouw af. Geldt dat nou ook van u? Zegt u, ja, Heer Jezus, op dat adres moet u zijn hoor. Want Zebulon, dat is nou het land waarin ik ben geboren en getogen. Het land van duisternis en schaduw des doods. Ik behoor ook van huis uit tot dat volk dat wandelt in zonde en schuld. Ik woon in het land van de schaduw van de dood. En dat door eigen schuld, reddeloos verloren. Leven in de schaduw van de dood. Nou, dan is de dood wel heel dichtbij, hè? Jongens en meisjes, als je loopt op het schoolplein en de zon schijnt. En dan kijk je naar je vriendje. En dan zie je, als het ware aan het lichaam, je vriendje geplakt op dat plein de schaduw. En dan weet je het. Maar die schaduw is, daar is dat vriendje, dat lichaam dichtbij. Zo is het ook als van ons gezegd wordt dat wij leven in de schaduw van de dood. Dicht bij de dood, dicht bij de eeuwige dood. Inderdaad, gemeente, wij behoren van nature tot die diepgevallen Zebulonieten. Nou, is dat ons ook tot schuld geworden? Hebt u daar last van? Ligt u daar wel eens wakker van? Hebt u daar droefheid over? Weet, als dat zo ligt, wat biedt dan deze geschiedenis? Het verloop van Zebulons leven en die stam daarna onze geweldige troost. Want in zo'n land en onder zo'n volk wil de Heer nu wonen. In die omgeving ontsteekt de Heer het licht waarvoor het duister zwicht. Jezus woont in Zebulon. Ligt daar geen machtige troost in, mijn broeder, mijn zuster, jonge meisje. Ook wat betreft je levensloop. Want zo is de Heer nou hoor, een God die omziet naar mensen die voor de wereld niet meetellen. In de kerk als het ware ergens achteraan komen. Hij ziet die kleintjes die door anderen niet worden gezien, bepaald niet over het hoofd. Hij ziet die mensen die niets hebben aan te bieden dan zonde en schuld. Hij ziet om naar zondaren die in het duister rondtobben en denken, er is niemand die naar me vraagt, ook God niet. Gemeente, daarvan. Daarvan getuigt nu dat wonder van Christus. En het woord Christus Jezus is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. De Heer zegt te midden van zulke gevallen mensen. Wil ik nou wonen, te midden van zulke mensen, wil ik spreken, mijn woorden van genade en van eeuwig leven, te midden van zulke mensen, wil ik mijn daden verricht, wonderen van genade alleen, van geloof en bekering. Daar is het Heer nou om te doen, ook met die schijnbaar zo wonderlijke leiding in ons leven. Plaats maken voor die grote Heer Jezus Christus door zijn woord en geest. Onze hart te maken tot zijn woonplaats. Dan zeg het dan maar, gemeente, vindt u dat goed? Dan zegt u dan, Heer, als het dan zo ligt. Als het u daarom te doen is dat de Heer Jezus woning zal maken in het hart. Gaat u dan maar door. Gaat u dan maar door met die onbegrijpelijke leiding in mijn leven. Gemeente, hoort u nu dat vensklokken luiden in onze tekst? Zebulon zal wonen bij de zee, hij zal aan de haven der zeeën wezen. Want daar immers komt Jezus. Wat een goddelijke meevaller, hè? Jouw cadeautje, jonge meisje, weet je nog, op die pakjesavond. Dat leek weinig waard op het eerste gezicht. Totdat je in dat doosje met die prul is zoeken en daarin een heel duur horloge ontdekt. Nou zo blijkt de zegen van Zebulon het goud van Gods genade te bevatten. Maak dat je dan niet verlangend. Begeer het naar die zegen van Zebulon, zodat je het gaat bidden en misschien straks ook gaat zingen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Dat als je werkelijk voor God leert buigen. Als een arme en een schuldige zonde. En Jezus, gelovig binnenlaat, door de kracht van de geest, dan krijgt je leven echt inhoud, hoor. Dan tel je pas echt mee, omdat God je erbij rekent. Je voor eeuwig rekent tot de zijne. Ziet u, beslissend is niet wat je kerkelijk en maatschappelijk bent en doet. Beslissend is of de Heere in je leven woont. Nee, dan moet u niet zeggen, nou, dan blijf ik maar wat achteraf, hoor. Nou, dan ben ik eigenlijk wel blij dat ik geen meester in de rechten ben, of burgemeester, of medisch directeur, kerkelijke ambtsdrager of zendeling. Nee, als God je naar voren haalt en je roept, dan is dat onze taak, om hem daar te vrezen en daar te dienen, met de talenten die hij ons heeft geschonken. Gemeente, dat zien we ook in dat verloop van die stam van Levi, de geschiedenis die verder gaat. Daar wil ik tenslotte ook nog even op wijzen. Want Mozes heeft namelijk nog iets van Zebulon gezegd. Ook dit. Zebulon zal de volken tot de berg roepen. Daar zal hij offeren, offeranden der gerechtigheid. Volken dus roepen tot de berg Sion. Om een zaligheid te zoeken in dat offer. Dat spreekt, dat heenwijst naar Jezus' zoenoffer aan het kruis. Verheug u over uw uittocht, zegt Mozes. Hij mag uitgaan met de handelsscheep over de zeeën, om de heidenen te roepen tot bekering en geloof in die grote Heer Jezus Christus, de Messias. En de achterlandstreek van Zebulon, let er maar op, haalt de Heer Jezus het overgrote deel van zijn discipelkring. Slechts enkele uit Judea. Hij haalt ze uit Galilea, uit Zebulon. Eenvoudige vissersjongens die hij maakt tot vissers der mensen. Ja, zelfs tot apostelen in zijn koninkrijk. En ze worden geroepen en bekwaamd om het evangelie uit te dragen tot aan de einden der aarde. Beginnend bij Jeruzalem. Dat is wonderlijk, hè? Daar was het God nou ten diepste om te doen, gemeente. In die sterfkamer van Jacob, toen Zebulon een schijnbaar karige woonplaats kreeg toegewezen. En daar gaat het de Heere nog om, hoor. God formeert zich in deze wereld een volk dat zijn lof zal verkondigen. Wereldwijd, hier in Rotterdam en overal. Anderen roepen, mensen roepen tot de berg Sion, tot Jezus en zijn offer. Doet u dat wel eens? En doe jij dat wel eens? Anderen roepen tot Jezus en zijn offer. Of laat ik het maar gemeente wat naar beneden schroeven. Bidt u wel eens voor uw buurman, uw buurvrouw die nergens aan doet. Moet eens proberen elke dag. 1 minuut, dat is maar 1 minuut. 1 minuut te bidden voor je onkerkelijke buurman of buurvrouw. Dus kijk hoe lang je het volhoudt. Want gemeente, als de Heer Jezus Christus woning bij je heeft gemaakt. Dan kun je daar toch niet van zwijgen. En als dat getuigenis nou bij ons breekt, komt dat dan niet omdat wij de heiland nog steeds buiten de deur van ons leven houden. Weet u, de apostel Paulus, hè, die bidt in Efeze 3 om de inwerking van de Heilige Geest in de gemeenteleden. Opdat, zegt hij, opdat Christus door het geloof in uw hart zal wonen. Nou ken jij daar iets van? Woont de Heer Jezus in je hart? Ja, dan is je hart een woning, een woonstede in de geest. Maar wat is het anderzijds erg als dat nog niet het geval is? Want dan staat u buiten Jezus, terwijl hij toch vlak bij u woont. Hè? Ja, dan bent u eigenlijk als de mensen van Nazareth in Zebulon, die de zaken in ongeloof buiten de stad wierpen. Ja, dan ben je zoals Capernaum, de woonplaats van de Zoon van God. Waarover hij eens het wee u heeft moeten uitspreken. En gij Capernaum, gij die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe worden nedergestoten. Want zo in Sodom, die goddeloze stad, die krachten waren geschikt in u geschied zijn. Zij zouden zich bekeerd hebben. Ze zouden gebleven zijn tot op de huidige dag. Doch ik zeg u dat het land van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Dat is me even een waarschuwing. Want u bent inderdaad als kerkelijke gemeente zeer bevoorrecht hoor. Verhoogd omdat Christus in de gemeente woont door zijn woord en geest. En wat een geweldige eer is dat, hè? En u zegt hij. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen, ik zal tot hem inkomen en avondmaal met hem houden. Maar hoe reageert u daar dan op? Want het is of-of hoor. Of u versmaadt die eer en dan zult u net als Capernaum eenmaal worden neergestoten. Ik huiver het om het te zeggen, neergestoten in de hel. En dan zult u inderdaad zonder betekenis voor eeuwig ten onder gaan. Maar gemeente, als u deze eer van Christus bezoek hoog acht en de deur van uw hart gelovig voor hem open doet, dan zult u met Petrus en Andreas, met Jacobus en Johannes uit Zebulon, getuigen van dat grote heil. En dan vaart u straks de hemelse haven binnen. En dan vangt u straks een plekje in Canaan. Maar dan in het hemelse Canaan. En daar maakt het niet meer uit of je in Noord of Zuid woont. Want dat zal zijn één grote stad. De gouden stad. Het Nieuw Jeruzalem. Amen.